Wat een geweldig antwoord had God op dat gebed. Heer, als er een storm komt, waar vind ik dan een rots waar ik op kan staan? Waar is de plek dat het veilig is? En toen, 2000 jaar geleden, stuurde God zijn zoon, Jezus, de rots onder ons bestaan. Wauw. En ik denk dat als ik een wens mocht doen, dat het misschien wel zou zijn dat ik in een tijdmachine even een kijkje kon nemen in die tijd dat Jezus op aarde was. Dat hij kwam in een tijd waarin geloven en met Gods woord bezig zijn eigenlijk niet meer was geworden dan dat er een paar professionals waren die elkaar ontmoeten op plekken waar ze heel diepgaand de geschriften die God zorgvuldig had laten overdragen van generatie op generatie aan het studeren waren. Maar de rest van de mensen, mensen zoals jij en ik, die hadden er eigenlijk geen verbinding mee. En wat er eigenlijk niet gebeurde in die tijd, was dat er veel mensen waren die daardoorheen contact met God hadden. Wat had ik het gaaf gevonden om in die tijd erbij te zijn toen Jezus begon te preken. Moet je voorstellen dat hij ergens aan het water met een groep mensen die prachtige dingen vertelde. En niet alleen dat het niet alleen preken was, maar dat het ook de kracht van God werd die zichtbaar was. Want als hij ging preken, dan was het niet alleen woorden, maar dan was het ook kracht. Dan waren er mensen die ziek waren, die door de stormen van het leven kapot waren gemaakt, of die er helemaal buiten vielen, of dachten dat ze er buiten vielen. En wat Jezus dan deed, was door zijn woorden heen en door de kracht van God die hij had, genas hij hen. Er staat dat hij overal waar hij kwam, dat hij de zieken genas. En dan gaat het niet alleen over lichamelijk, maar ook over mentaal. Hij gaf mensen hun waardigheid weer terug. En dat was helemaal verdwenen in die tijd. Zo leek het wel. De mensen die met elkaar het woord van God bestudeerden, dat was een soort van onbereikbare klasse geworden voor de gewone mens op aarde. En God zei, en zo is het niet bedoeld. Mijn woord is bedoeld om bij mensen aan te komen, bij mensen binnen te komen en bij mensen genezing te brengen. Mijn zoon is bedoeld om mensen te ontmoeten, om de kracht van God, de hemel, op hun stukje aarde te brengen. En wat had ik er graag bij geweest. Op die momenten dat die vrouw kwam die door iedereen was uitgekotst en Jezus haar genas. Of die vriend van hem die stierf en hij hem zelfs uit de dood opwekte. Wat was het heerlijk geweest om bij die bergreden te zijn geweest die wij lezen in Matthäus 5 tot 7. Dat Jezus al die prachtige dingen vertelde. Wat had ik hem graag vragen gesteld. Over wat bedoelt u hiermee? En waarom heeft Lucas het zo opgeschreven? En Marcus zo? En zo voort. En zo voort. En toch, zei Jezus tegen zijn discipelen en dus ook tegen ons. Het is beter voor jullie dat ik wegga. Wauw. Waarom is het nou beter voor ons dat Jezus zou weggaan? En dan zegt hij, want als ik wegga, dan komt de Heilige Geest. En die Heilige Geest, dat is de geest van de waarheid. En die gaat jullie leiden in de volle waarheid. Die gaat jullie, wat God tegen jullie wil vertellen, het woord van God, gaat hij jullie laten zien, openbaren op een manier, oh, ongelooflijk. En dat is wat we vandaag met elkaar eigenlijk mogen ontvangen. Dat wij bevoorrecht zijn ten opzichte van die tijd. Want God heeft door de eeuwen heen zo'n prachtig wonder gedaan. En dat wonder heeft ertoe geleid dat wij een Bijbel hebben. Dat wonder heeft ertoe geleid dat we hem kunnen leren kennen. En dat dat niet alleen van mond tot mond is, zoals het ook heel lang is gegaan. Maar dat dat ook juist gefundeerd is op dat fundament van de Bijbel, van Gods woord. En God heeft ervoor gezorgd dat de geschriften die door de Heilige Geest via allerlei mensen zijn opgeschreven, door de eeuwen heen bij elkaar terecht zijn gekomen in het Oude en in het Nieuwe Testament. En afgelopen week werd herdacht dat het 500 jaar geleden is dat William Tyndale, die naam mag je gelijk vergeten, tenzij je een liefhebber bent van geschiedenis en dat soort dingen, dat die man zo'n 500 jaar geleden voor het eerst ervoor gezorgd heeft in het Engels dat die Bijbel niet langer in de abracadabra-taal voor de gewone mensen, dat was het Latijn, maar op dat moment in het Engels beschikbaar zou komen. En toen ontstond er een beweging waarin die Bijbel beschikbaar kwam voor veel mensen. De eerste selectie werd opgepakt en verbrand. En daarna is het doorgegaan en uiteindelijk heeft het ertoe geleid dat een eeuw later er een Bijbelvertaling is gekomen waar 80-90% van wat hij had ontdekt, hij heeft de oorspronkelijke Bijbelse geschriften gepakt en die heeft hij vertaald naar begrijpelijke, normale taal. En dat hebben later ook anderen in het Nederlands gedaan. En dat is daarna nog veel vaker gebeurd. En daardoor hebben wij een Bijbel in heel veel vertalingen en heel veel vormen die eigenlijk het woord van God ontzettend dichtbij hebben gebracht. Weet je hoe bevoorrecht wij zijn? En daarom zei God ook, zei Jezus, het is beter voor jullie dat ik wegga. Want ik ga iets doen, ik ga jullie uiteindelijk die Bijbel geven en de Heilige Geest gaat dat woord gebruiken, zodat ieder van jullie persoonlijk die Bijbel kan bestuderen. Daarvoor hoef je niet een of andere houten methode in het Koninkrijk van God te zijn, of hoef je niet een schriftgeleerde te zijn, hoef je niet theologie te hebben gestudeerd. Als je het leuk vindt, doe het gerust. Maar het is juist toegankelijk voor iedereen. Dat is het mooie. En de Heilige Geest wil jou en mij helpen om dat woord van God te begrijpen. En als je zo vertrouwd raakt met het woord van God, dan gebeurt er iets heel moois. En dat lezen we in het woord van God zelf. En dat lezen we in Hebreeën 4, vers 12. Het woord van God is levend. En het is krachtig. En het is scherper dan een tweesnijdend zwaard. Het is eigenlijk een super scherp mes, maar dan heel groot. Het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken. En het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden. Het is best een ingewikkelde zin om dat even zo binnen te laten komen. Nou, wat hier eigenlijk staat, is dat als jij een moment neemt, zoals nu, om het woord van God binnen te laten komen in jouw hart, weet je wat er dan gebeurt? Op dat moment gaat de Heilige Geest opereren. Op dat moment, dan gaat die ziel en geest, ziel is eigenlijk alles wat je bezighoudt, en geest is alles wie je bent in Christus. En die dingen die gaat hij dan uit elkaar halen en dan gaat hij op zijn plek brengen, gaat hij een operatie doen en daardoorheen, in een stukje bevrijding en genezing die je daardoor kunt ervaren, daardoorheen wordt dat woord van God levend en krachtig. En het mooie is wat dat woord van God doet, je gaat ermee bezig en soms denk je, waarom lees ik dit, waarom bestudeer ik dit? Maar de uitwerking daarvan is dat je van binnen gezond groeit. En dat is wat God jou gunt. Dat is waarom die Jezus naar de aarde stuurde. Dat is het levende woord dat naar je toe komt. Niet dat je nog meer kennis krijgt en alles keurig op een rijtje hebt. Maar dat je juist dat woord in jouw leven ontvangt als iets waardoor jij merkt, en nu heb ik verbinding met mijn hemelse Vader. En nu merk ik dat in die verbinding ik me nog meer geliefd weet als zijn geliefde kind. Dat is wat dit woord doet. Het is in staat om de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden. Nou, man, wat hebben we toch vaak met spaghetti te maken in ons hoofd? Hebben we toch allemaal? En zeker omdat de laatste jaren je steeds meer op je afkrijgt, de hele dag ben je aan het scrollen en iedereen vindt overal wat van. Allemaal gedachten en opvattingen die dan je hart binnenkomen. En je ziel beïnvloeden en je bezighouden. Misschien wel heel bang voor de toekomst. Of maak ik je zorgen hierover? Of vind je van deze beweging in de samenleving, vind jij dit ervan? En dan zegt deze influencer dit. En dan denk je, oh ja, daar zit ook wat in. En dan ben je op je voeding aan het letten. En dan zegt de een, je moet dat eten. En dan denk je, oh ja, dat ga ik dan wel doen. En dan zegt de ander, nee, dat moet je juist niet doen. En dan heen en weer. En dan opvattingen en gedachten. En dan zeg je, Heer, wat is nou uiteindelijk de waarheid? Kunt u mij helpen? Kunt u mij leiden? Nou, het woord van God heeft een unieke kracht. Het is leven. En het mooie is, je praat over woorden, je leest iets, je ontvangt het in je hart, je studeert erop, je verdiept je erin. Maar uiteindelijk is de bedoeling daarvan dat het niet zomaar woorden blijven, maar dat dat levend wordt in jou. Jezus zegt in Johannes 6, vers 51, ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald. Dus je ziet in het Oude Testament op een bepaald moment dat het volk van God door de woestijn wordt geleid en dan komt er elke dag manna uit de hemel. Dat is gewoon, zou ik kunnen zeggen, dagelijks brood. En daar zat blijkbaar alles in wat ze nodig hadden, want ze aten dat elke dag heel lang en ze bleven gezond. Ja? En Jezus zegt, ik ben eigenlijk dat levende manna dat voor jullie uit de hemel is neergedaald. En als je er nou een gewoonte van maakt om elke dag tijd voor mij te nemen, gewoon even in mijn woord te zijn, om te ontdekken hoe mooi het is om daarin te studeren op een manier die bij jou past. Weet je wat er dan gebeurt? Dan wordt het alsof jij 's morgens je ontbijtje neemt. Een gezond, lekker ontbijt. Dan wordt dat manna. En dat manna, dat levende brood, dat zorgt ervoor dat jij tot leven komt, dat jouw dag tot leven komt, dat jouw perspectief tot leven komt. Dat jij tot leven komt, dat je relaties tot leven komen. Je gezondheid tot leven komt. Dat is wat het woord van God doet. En het bijzondere van het woord van God is, het heeft allerlei verborgen eigenschappen. En ik kan dat het beste illustreren aan de hand van een heel simpel voorbeeld. Want weet je, ik eet bijna elke dag, in ieder geval, een banaan. Vind ik lekker, is wat zoetig en schijnt ook nog gezond te zijn. En ik ging eens ontdekken wat er allemaal in een banaan zit. Nou, serieus, dat was al een ontdekkingstocht op zich. Ik ga het je even heel snel laten zien. Wat zit er in een banaan? De ingrediënten. Nou, ik weet niet of je het allemaal kunt zien. Er zit water in, koolhydraten, vezels, eiwitten, vet, vitamine B6, vitamine C, folaat, dat is B11, dat wist je natuurlijk al, vitamine B1, vitamine B2, vitamine B3. Oh, by the way, dat is goed voor respectievelijk hydratatie, de transport van voedingsstoffen, energie, de hersenfunctie, de darmwerking, voor stabiele bloedsuiker, spier- en weefselopbouw, celopbouw, vitamineopname, zenuwstelsel, energiestofwisseling, antioxidant, goed voor de weerstand, voor de celgroei, DNA-vorming. Het geeft energie uit koolhydraten. Het is ook goed voor je zenuwfunctie. By the way, dat is nog niet alles, want er is nog meer wat in een banaan zit. Er zit ook kalium in, magnesium, mangaan, fosfor, calcium, ijzer, antioxidanten en resistent zetmeel. Dat is ook goed voor bijvoorbeeld de zuurstoftransport, nou ja, je hartfunctie. Dus als je een banaan eet, heb je eigenlijk niks meer nodig, zo lijkt het. Nou is het echt niet zo dat ik zeg maar door de bananenindustrie hier naartoe ben gestuurd en zeg, jongens, ik vind het zo bizar dat als jij iets eet, dat daar dus heel veel dingen in zitten waar je totaal geen benul van hebt. Maar dat doet uiteindelijk wel wat met je, want in een gezond voedingspatroon, daar zitten allerlei dingen in en uiteindelijk op lange termijn, ja, brengt dat iets goeds voor je lijf. Ja? Als je heel lang ongezond eet, dan kan dat ook nadelige gevolgen voor je lijf hebben. Dat snappen we allemaal wel. Nou, wat is nou het mooie van het woord van God? Dat is net als een banaan. Je eet het en je denkt, oh, en misschien dat voor jou het woord van God soms niet een banaan is, maar ineens dat je een hap neemt, dat je denkt, oeh, dat is een citroen. Dat je bij een tekst uitkomt dat je denkt, oh, terwijl als je een citroentje op een cocktail of een mocktail zet, dan ineens, nou denk je, dat is prima, dat is voor een goed moment. Dus je moet ook weten wanneer je welk stuk nodig hebt, moet gebruiken. Maar er zitten allemaal voedingsstoffen in. En als je dat woord van God als het ware eet en tot je neemt, dan heb je niet door hoe ongelooflijk veel voedingsstoffen er eigenlijk jouw lijf binnenkomen. Dus als je dat woord van God studeert, als je daarop je gedachten op richt en je hart voor opent, dan op dat moment vindt er een bovennatuurlijke werking plaats in jou die je lang niet altijd doorhebt, soms wel. Dan denk je ineens, oh, gave tekst. Je leest elke dag een dagboekje of een devotional of iets anders. En je denkt, oh wauw, deze is echt voor mij vandaag. Weet je dat dat kan? Dat je gewoon open mag staan voor het feit dat God door de dingen die je hoort, vanuit het woord, die hij tot je spreekt, dat hij die ook tot jou spreekt. Ja? Nou, dat doet hij dus. En dan geeft hij daardoorheen al die voedingsstoffen. En het hele mooie idee van God is dat als wij nou gewoon er een gewoonte van maken om zijn woord tot ons te nemen, maar dan niet droog, maar dan alsof Jezus zelf tot ons spreekt, wauw, dan lijnen we ons leven eigenlijk op met wat hij voor ons wil. Dan zetten we onszelf in de positie waardoor Gods geest in onze geest zijn machtige werk kan doen. Dat wil hij, daar ben je geschikt voor gemaakt, want Jezus is gekomen, die heeft het probleem dat jij dat niet zou kunnen weggenomen. Hij heeft namelijk voor jouw schuld betaald. Dus je mag weten, je zonden zijn je vergeven. Amen. En omdat hij dat heeft gedaan, mag je weten dat niets hem meer tegenhoudt om jou krachtig te gebruiken. Dat is heel belangrijk. En als je dan vanuit dat perspectief zijn woord gaat openen, dan ga je als het ware aan zijn voeten zitten. Net als die ene van die twee zussen die toen Jezus bij ze thuis was, ervoor koos om niet maar druk te zijn voor Jezus, maar om te gaan zitten en te luisteren naar Jezus. In Lucas 10, vers 39 lezen we dat. Ze heet Maria en ze ging aan de voeten van de Heer zitten en luisterde naar zijn woorden. Het mooie van het omgaan met de Bijbel, met het je verdiepen in zijn woord, is dat je daarmee een openbaring krijgt van God die niet langer gebaseerd is op het geloof van anderen. Het wordt jouw geloof. Omdat jij zelf in de bron gaat zitten, eten, ontvangen. Maria ging aan zijn voeten zitten en luisterde naar zijn woorden. En dan zegt Jezus in vers 42, van alle dingen die nodig zijn, zegt Jezus, er is maar één ding noodzakelijk. Maria heeft het goede deel gekozen en dat zal haar niet worden ontnomen. Dus hoe ga je dat nou doen? Hoe ga je nou, als je met de Bijbel bezig gaat, zelf die persoonlijke verdieping krijgen? Hoe ga jij nu kunnen studeren in de Bijbel? Nou, het mooie, het belangrijkste wat je mag weten, is dat je dan daar mag gaan zitten vanuit de verwachting dat je daardoorheen God ontmoet en dat je Jezus gaat zien. Kijk, iedereen die de Bijbel gaat lezen, leest de Bijbel met een bepaalde bril op. Ja, heb je altijd. Er zijn zelfs mensen geweest die een bril hebben opgezet waardoor er oorlogen uit de Bijbel tevoorschijn kwamen. En zij dachten, God heeft ons gestuurd om oorlog te voeren en om te vernietigen en om mensen tegen elkaar op te zetten. Je kunt bijbelteksten uit hun verband halen of losmaken van het hart en de bedoeling en de redding van God, losmaken van Jezus. En je kunt dat zwaard wat bedoeld is om tot zegen te zijn, gebruiken om mensen mee dood te maken. Dat kan. Zelfs de duivel wil het woord gebruiken. Als die in Matthäus 4 Jezus probeert te verleiden om niet God te volgen, maar hem te volgen, dan komt hij ook met het woord van God aan. Dus het is zelfs mogelijk om in een religiositeit terecht te komen waarbij geestelijke woorden klinken, maar die uiteindelijk precies het tegenovergestelde doen als wat God ermee bedoeld heeft. En hoe voorkom je dat nou? Nou, dat voorkom je om de bril op te zetten van Jezus, wie hij is, en van zijn volbrachte werk aan het kruis. En God heeft het woord van God bedoeld. En daarom is het belangrijk om zo de Bijbel te bestuderen, om Jezus zichtbaar te maken, om hem te leren kennen en om hem krachtig te laten worden in jouw leven. En weet je waar dat uit blijkt? Dat blijkt uit die geweldige ontmoeting die Jezus had met die twee mensen vlak na zijn opstanding uit de dood. Dan zijn de twee mensen die lopen van Jeruzalem naar Emmaus, die hebben meegemaakt dat Jezus richting het kruis ging, dat Jezus aan het kruis stierf, maar die weten nog niet dat hij uit de dood is opgestaan, dat hij de dood heeft overwonnen. En als je dat verhaal leest in de Bijbel, dan proef je, oh, wat een teleurstelling. Wat een ongelofelijke teleurstelling. Zij dachten, wauw, we hebben nu een paar jaar Jezus horen preken. We hebben hem zien genezen. Hij vertelt over de komst van het koninkrijk en de Heilige Geest die zou komen. En nu is hij dood. Hij is weg. Het is allemaal voor niets geweest. En zo zitten ze met elkaar te praten. En dan terwijl ze onderweg zijn aan het wandelen, dan komt Jezus, die is opgestaan uit de dood, naast hen lopen en ze herkennen hem niet. En het is zo mooi wat daar gebeurt. En dat zegt ons ook zoveel wat daar gebeurt. Moet je lezen. Lucas 24, vers 27. Hij begint met hen te praten en dan vervolgens staat er, daarna verklaarde hij hun wat er in de schriften over hem geschreven stond en hij begon bij Mozes en de profeten. Als ik Jezus was geweest en ik was uit de dood opgestaan na de kruisiging tot redding van de wereld en ik zou met twee mensen meelopen die somber zijn en die dat niet weten, wat zou ik doen? Ik zou zeggen, kijk eens, zie je de wonden? Ik ben het, ik ben opgestaan. Ja toch? Dat zou ik doen. Maar wat doet Jezus? Hij begint zichzelf te verklaren vanuit de schriften, vanuit het woord van God. Waarom? Omdat God wil dat ons geloof niet gebaseerd is op het geloof van een ander, zelfs niet op het geloof van Jezus, want Jezus gelooft wel in ons hoor. Maar dat wij zelf ontdekken hoe groot Jezus is in de Bijbel. En wat moet dat een preek zijn geweest? Jezus die zegt, oh weet je, Mozes heeft het over lammetjes die geslacht worden. Over een hoge priester die er is. Dat is de Messias, dat is Jezus. Het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. De grote hoge priester die bij ons staat. Die als we verdrietig zijn, met ons kan meevoelen. En tegelijkertijd ons vrijspreekt. Omdat hij het perfecte offer heeft gebracht. Voor eens en voor altijd. Weet je, zegt hij, ken je het verhaal van Jona? Jona, die moet 3 dagen in de vis zitten en nacht. En daarna wordt hij eruit gespuugd. En weet je, dat de zoon van God, dat hij 3 dagen in het graf heeft gezeten. En daarna is opgestaan uit de dood. Heb je het al gehoord? Weet je, het verhaal van Mozes, dat op een bepaald moment er slangen komen en iedereen dreigt te sterven en dat Mozes dan een paal moet neerzetten en daar moet een koperen slang opgemaakt worden en dan moet iedereen naar die slang kijken en wie naar die slang kijkt, die wordt genezen. Weet je dat de zoon des mensen, dat die verhoogd is aan een kruis, dat koper een beeld is van de vloek en dat de zoon des mensen aan het kruis is gegaan om de vloek van mensen op zich te nemen. Dus als je naar hem kijkt, dan gaat de vloek uit je leven weg en word je gezegend. Wist je dat? En die mensen die horen dat, die denken, wat is dit voor man? Die vertelt ons gewoon even gewoon een super bijbelstudie vanuit het hele Oude Testament. En wat gebeurt er? Wat gebeurt er? Lucas 24, vers 32. Toen hij weg was, want ineens was hij weg. Toen hij bij hen thuis het brood brak. Toen werd hij voor hen zichtbaar. En daarop zeiden ze tegen elkaar, brandde ons hart niet toen hij onderweg met ons sprak en de schriften voor ons ontsloot. Wauw, dat is nou precies wat er gebeurt. Als je de Bijbel gaat bestuderen en je zet de Jezus en zijn volbrachte werkbril op. Het is niet jouw eigen werkbril, maar de Jezus en zijn volbrachte werkbril. Want daar gaat het om. De Bijbel is gegeven om Gods reddingsplan zichtbaar te maken, om Jezus zichtbaar te maken en om zichtbaar te maken hoe jij en ik in hem geliefd zijn. Daar is het voor bedoeld. Zelfs de Bijbel getuigt ervan in zoveel details. Weet je, het eerste woord in de Bijbel is, in het begin, het Hebreeuwse woord Bereshit. Ja? Dat is een B, zou je kunnen zeggen. Ja? Het laatste woord in de Bijbel, is in het Grieks geschreven, is Amen, Nieuwe Testament. Maar in het Hebreeuws is dat de letter Nun. Als je de eerste en de laatste letter van het Hebreeuwse alfabet bij elkaar brengt, krijg je het woord Ben. En dat is Benjamin, Ben-Hur, misschien dat sommige mensen nog die oude film kennen. De zoon van. Eerste en de laatste letter van de Bijbel. Samen, zoon. Want de Bijbel gaat over de zoon van God. Gaat erover dat wij zijn zonen, zijn kinderen, zijn dochters, zijn kinderen zijn geworden. Daar heeft God de Bijbel als het ware in opgenomen. Ja? En als wij dat gaan zien, als wij zo dat woord gaan nemen, dan gaan wij hetzelfde doen als wat Jezus deed toen de duivel bij hem langskwam om hem te verleiden. Toen de duivel kwam met een of andere vage tekst, of met als je dit doet, dan zal ik je dat geven, zegt Jezus, er staat geschreven. Ook daar zegt hij niet, hey Satan, in mijn naam wegwezen. Dat had hij kunnen doen. Hij had hem een geestelijke klap voor zijn lazen kunnen geven, of weet ik wat. En wat zegt hij? Er staat geschreven. Zie je wat Jezus doet? Tegen de duivel, naast mensen, brengt hij ze terug zelf bij de openbaring van Gods eeuwige woord, van zijn waarheid. En dat is wat hij nog steeds doet. En daarom is het beter voor ons dat hij wegging. En wat hij daardoorheen doet, hij zet je hart in de fik. Want als je zo het woord gaat lezen en je laat het juk dat misschien op je is gelegd van je afhalen, misschien dat jij de Bijbel wel op een manier naar je toe hebt gekregen, dat het jou een zwaard is geweest wat jou gewoon bijna dood heeft gemaakt. Weet je dat Paulus zegt in 2 Korinthe 3, dat de letter dood, maar de geest maakt levend. Je kunt onder het woord hebben gezeten je leven lang en toch zo dood zijn als een pier. Omdat het op een of andere manier niet gelukt is om daardoorheen de verbinding te krijgen met de opgestane Jezus. En daarom wil God ons persoonlijk meenemen. In een tocht één op één, waarbij je niet op een ongezonde manier afhankelijk bent van de professionals. Maar waarin jij zelf door de Heilige Geest ontdekt hoe dat woord van God levend en krachtig kan zijn voor jou. En hoe doe je dat? Door Jezus erin te zoeken en te vinden. Want Jezus zei, zoek en je zult vinden. Zoek eerst het Koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Wie is dat? Dat is Jezus. En wat ontdek je dan? Dankzij hem, dankzij Jezus, zijn wij door zijn offer ook rechtvaardig voor hem geworden. En daardoor ontdek je dat als je in zijn woord leest, dat je denkt, dit is het woord van mijn vader, die mij op mijn voeten zet, die mij kracht geeft, die mij dit woord laat gebruiken, om hetzelfde te doen als wat Jezus deed in die tijd. Ik mag leven en licht brengen in deze samenleving. Ik hoef me niet langer te laten neerdrukken. En als er stormen zijn, oh ja, dan weet ik, ik sta op een rots. Hoe krijg je dit nou voor elkaar? Zal ik eens vertellen? Ik heb geen idee. Dus sorry, we sluiten de serie af met, ik heb geen idee. Nou, ik heb wel een idee. En dat idee is, Heer, help. Dat is het idee. Zullen we dat samen doen? Heer, help. Help ons te zien waar het om gaat. Help ons te zien wie u bent. Help ons te ontdekken hoe krachtig en machtig uw woord is. Heer, ons hart verlangt naar u. En tegelijkertijd zijn er zoveel dingen die ons kunnen afleiden. Maar dank u wel dat u ons niet veroordeelt, want u weet in wat voor tijd we leven. U weet wat voor wereld dit is. En u zei, het is beter voor jullie dat ik wegga, want dan kan ik komen met mijn Heilige Geest. Mijn geest van de waarheid, om licht te laten schijnen als het woord geopend wordt. En Heer, zo zitten we, staan we hier bij u. Dank u wel voor uw woord. Dank u wel voor uw openbaring. Dank u wel, Heilige Geest, dat u ons meeneemt op een pad. Dat u een verlangen aanwakt als we 's morgens wakker worden. Dat het misschien ons wel lukt om, voordat we onze telefoon pakken, dat we even een moment hebben waarop we u tot ons laten spreken. Zodat de prioriteiten helder worden gezet. Niet omdat het moet en omdat als we het niet doen dat we dan in ongenade vallen, nee. Maar omdat er een verlangen groeit om niet langer geleefd te worden naar de maatstaven van deze wereld, maar geleid te worden door u. Heer Jezus, dank u wel voor uw volbrachte werk aan het kruis. Dank u wel dat u in uw geest in ons bent komen wonen, in ons midden woont en ons leidt. En we bidden u dat als u al zoveel hebt gedaan in de geschiedenis om dit woord bij ons te brengen op een manier dat we het kunnen lezen, kunnen ontvangen, dat u elke verhindering wegneemt om zo persoonlijk die weg met u te gaan. Dank u wel voor uw woord. We willen u eren. We willen het ontvangen. En we willen erdoor vernieuwd worden. Zodat we tot zegen kunnen zijn voor de mensen om ons heen. Die het zo hard nodig hebben. Die zoveel woorden van oordeel en afwijzing en verwarring over zich heen krijgen in onze tijd. Dank u wel dat wij licht mogen spreken. Dat wij het licht in de wereld mogen zijn. Door vanuit uw hart uit te delen vanuit uw schatkamer. En zo ontvangen we uw zegen. Uw licht. Uw openbaring. In Jezus' naam. Amen.